Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Ben je nog op zoek naar een spannend cadeau voor de feestdagen? Geef eens een moordzaak cadeau. Kruip in de huid van een echte detective, doorzoek het internet, ga netwerk met bewijsmateriaal en ga de schuldigen achterna. Gebruik de kortingscode de Volksjury en krijg 20% korting op je volgende dossier via crimebox.com.
Welkom bij aflevering 62 van de Volksjury.
Wij zijn Laura en Silke en we zijn weer samen.
Ja, hè? Toch fijn dat we voor deze laatste aflevering van het jaar toch weer samen kunnen zitten.
Ja,
hè?
Ongelooflijk. Wat een jaar.
Ja, we zeiden het net tegen elkaar. Het is onbegrijpelijk dat er alweer een jaar voorbij is. We zijn vorig jaar in september, ja. Hè, na uw wereldreis, zijn we er weer aan begonnen. En ja, het is al weer voorbij.
We zijn weer een jaar verder.
Heel erg.
Ik ga mij even moeten herzetten. Ja, het is zot. We zeiden het tegen elkaar. We hebben meer dan 30 afleveringen gemaakt dit jaar.
Ja.
Corona was er ineens. We hebben afstand afgenomen. Opgenomen. Ik in mijn badkamer.
Ik was het al vergeten.
Jij in je bureautje en via Skype.
Maar het is goed om te weten dat gewoon wel kan en dat het werkt. Maar ja, iedere keer weer opnieuw zeggen we toch weer, fijn dat het toch weer samen kan.
Ja, ja, ja. Ik heb u ook gemist vorige keer.
Ja, het was toch weer. Ik moet wel zeggen dat ik heel erg knus bij mij nu op de slaapkamer zat in het nieuwe huis. Mm-hmm. Maar het is toch altijd net iets
gezelliger.
Ja. En vlotter. Als het samen kan.
Ja, absoluut.
Anyway, hoe is het met u?
Hoe is het met mij? Het is het einde van het jaar en ik voel het wel. Het is een voor mij, maar ook voor u, een hele drukke periode. Ik ga nog dit jaar verhuizen. Dus dat brengt heel veel stress en geregel.
Het is dan ook de laatste keer dat we hier opnemen.
Het is de laatste keer, dat heb jij goed gezien. Oeh. Neem maar afscheid van dit huis. Dus ja, mijn verhuis komt eraan. Mijn opnames lopen op zijn eind. Dat is ook allemaal heel goed aan het lopen. Daar ben ik heel blij voor. Yeah. Maar ik ga het wel missen. Het is gewoon veel bijeen. En ik ben blij dat 2020 achter de rug is. Het is voor ons al bij al een heel goed jaar geweest. Maar ik ben wel echt klaar voor iets nieuws.
Ja, ik ook. Absoluut. Ik ben zeer benieuwd wat 2021 gaat brengen. Zowel voor de wereld als voor ons. ben ik heel benieuwd naar of dat we eindelijk met die liveshows gaan kunnen beginnen.
Ik wou het zeggen. Ik hoop echt dat 2021 het jaar is dat we eindelijk ons publiek live gaan zien.
Ja, want daar zijn we ook al meer dan een jaar over aan het spreken. Van, we moeten daar toch eens aan beginnen. En dan was het zover. En dan
was het toch niet zover.
Nee. Ons boek komt er ook aan.
Ons boek komt er aan. Er zijn zoveel fijne reacties op gekomen. Nog altijd. We hebben vooral heel veel stress. we zijn heel veel met elkaar aan het spreken over wat we gaan doen. We passen het nog een paar keer aan en we hebben wel een idee en we weten waar we naartoe willen. Maar ik vind dat super fijn dat is weer iets nieuws dat we samen kunnen doen. Wat ons ook weer dichter bij elkaar brengt. Maar dat is toch waar?
Ja.
We gaan Heb jij al een boek geschreven met iemand? Ik nog niet.
We gaan echt zo'n schrijfsessies naast elkaar hebben. Zweet, bloed en tranen, denk ik. Maar,
ik zie mijn eigen ook echt al in mijn nieuw huis, in mijn bureau zitten. in mijn hoofd is dat, dat is de zolderkamer, op een zolderkamer met zo'n kaars aan, koud. En dan
een kavaatje erbij.
writer's block. Ja. Ik zit echt al helemaal voor me. Ik heb er heel veel zin in, maar ik vind het heel spannend.
Weet je wat, we gaan gewoon op een gegeven moment een week in een blokhut ergens zitten.
En dat, moet, dat, zal moeten, dat zal moeten. En echt zo bijna gek worden. En ja. Ik dan zo papier in het vuur gooien. En zo zie ik het wel.
Frustraties en boosheid.
Ja.
Top hoort dat.
Dat wordt superleuk. Hoe was uw week, twee weken?
Ja, het valt eigenlijk niet zoveel te vertellen. Nee, iedereen is terug gezond, om het maar te zeggen. Het was uiteindelijk toch geen corona, maar uit voorzorg hebben we dat dan toch maar gedaan. Ja. En gaan wandelen weer. Ik heb geprobeerd, omdat ik in de vorige aflevering iets had gezegd van wat doen jullie 's avonds nog?
Ja.
Heb ik mijn dag een beetje proberen om te gooien op de dagen dat dat gaat. Dat ik 's ochtends gewoon in de voormiddag probeer naar buiten te gaan. En dan, als ik voor de volksjury dingen moet doen, dan van 's middags begin tot 's avonds. Dat ik toch iets van sunshine heb gehad.
Ja.
Dat merk je dat ik wel nodig heb, maar voor de rest... mijn sleutels zijn niet in rioolputjes gevallen of zo. Het is allemaal onder controle.
Onder controle. Prima, ja. Hè? Prima.
Ik wil het wel nog graag hebben over zeer, zeer groot nieuws uit Nederland. Nicky Verstappen.
Nicky Verstappen. Ja, ik was het eerst vergeten, dan weer niet. En dan op de dag zelf was ik zo... Het is vandaag, hè? Want er is een rechtszaak.
We hebben ook genoeg reminders gekregen.
Ja, dank u daarvoor. Soms denken mensen dat ze de eerste zijn dat dit sturen. Maar jullie waren echt talrijk de berichten. Ja. Heel cool. Iets dat ik niet ken van bij ons. Maar dit is zo 2020 dat er een livestream was.
Ja.
Van de uitspraak. Het Nederlandse rechtssysteem is anders. Hè. Het was wel een soort van assiseproces. Ik denk dat we het daarmee kunnen vergelijken in België. Maar de uitspraak gebeurde door 3 rechters. En die werden dan gelivestreamd.
Ik was ook aan het kijken en ik stuurde meteen naar Laura. Check die printer op de achtergrond.
Dan denk ik, dit is zo'n grote Nederlandse zaak. Het is een van de grootste cold cases geweest. Hè, tot het moment dat Jos B. In beeld is gekomen, zeg maar. Hè, of in de data-DNA-bank is gekomen. En dan nog slagen ze erin om die rechters op zo'n rare manier in beeld te brengen. Ze zaten dan wel goed ver van elkaar, zoals het hoort. En ze hadden wel hun pak aan.
En plexiglas overal.
En plexiglas. En ik denk heel professioneel. En dan die eerste rechter is in beeld en die vertelt heel goed. En je bent naar dat beeld gezogen. En dan komt die tweede rechter in beeld en staat er een klak van een printer achter. Waar spijt genoeg weinig actie bij de printer. Ik had echt zo nog wat papieren willen zien komen. En ik dacht van, dit is...
Het staat er voor een reden,
ik dacht echt van, en nu gaat ze zich omdraaien en gaat ze een papiertje pakken. Maar dat gebeurde niet. Maar zullen we het even hebben over de uitspraak?
Ja, we hebben meteen naar elkaar ook gestuurd van... Huh? Wat is dit? Vooral eerst het feit dat hij niet veroordeeld is of niet schuldig is aan doodslag.
Mm-hmm. We zullen anders even recapituleren. Dus Jos B. is in beeld gekomen door DNA-verwantschapsonderzoek. Mm-hmm. Dat is iets dat in België nog niet gebeurd is. Ze zijn nu wel mee bezig met zaken, maar nog niet op het niveau dat er iemand kan veroordeeld worden. En wat is verwantschaps-DNA-onderzoek? Er is een onopgeloste moord en in plaats van DNA af te nemen bij mogelijke verdachten, wordt er eigenlijk een cirkel bijna getrokken rond de leefwereld van het slachtoffer of het gebied waar het slachtoffer is gevonden. En van die mensen wordt DNA gevraagd in de hoop om geen 100% match te vinden, maar wel een match te vinden waarvan je kan denken, de persoon van wie het DNA matcht is familie van de dader. Mm-hmm. En zo zijn ze uiteindelijk uitgekomen bij Jos B., een persoon die tijdens de zaak ook in beeld is gekomen als verdachte. Niet als verdachte, maar wel als getuige. Hij was als een van de eerste aanwezig op de crime scene. Hij heeft ook een getuigenis afgeleverd. Maar hij is dan uit beeld verdwenen, tot dan nu een van zijn familieleden braaf DNA heeft afgegeven. En zo zijn ze bij hem gekomen. En dan bleek hij verdwenen te zijn. Dat is ondertussen denk ik ook een jaar geleden. Ja. Was er ook een grote persconferentie in Nederland.
Ja,
van, we hebben een match. We weten alleen nog niet waar hij is. En dan Jos B. zat dan survivalgewijs ergens in de bossen in Frankrijk. Ze hebben hem daar uiteindelijk gevonden. Ze hebben DNA van hem afgenomen. Er was een 100% match met het DNA dat gevonden is bij Nicky Verstappen. Voor alle duidelijkheid, dat was niet één haartje. Dat was effectief DNA-materiaal van Jos B. in de onderbroek van Nicky Verstappen. En ik weet dat DNA-bewijs niet alles is, maar
Dit zegt heel veel. Hè?
Bij deze zaak heb ik echt zoiets van 1 plus 1 is 2. Jos is de dader, eigenlijk. En dus dan werd vanuit het Openbaar Ministerie 18 jaar celstraf gevraagd. Het Openbaar Ministerie vroeg dus ook de schuld, hè, ook voor de doodslag als ook voor seksueel misbruik. En daar hebben we veel vragen over gekregen, over die TBS. En dat is ter beschikkingstelling. Ik weet, er gaan echt mensen met rechterlijke achtergrond kwaad zijn op mij. Maar ik denk dat het te vergelijken is met toerekeningsvatbaar en ontoerekeningsvatbaar.
Ik denk het ook, ja.
In België, hè, wat dus zoveel betekent, was hij bij zinnen, heeft hij een psychologische achtergrond die hem kan drijven tot het misdrijf eigenlijk. Dus de vraag was, is hij schuldig aan die doodslag of onopzettelijke doodslag, aan dat seksueel misbruik? En dan hebben ze er ook die kinderporno bijgezwierd, ga ik zo even zeggen, want dat vond ik ook zomaar iets vaag, dat er wat werd bij betrokken. Dus op die drie vragen moesten de drie rechters dan antwoord geven.
Ja, en wat dat ik dan net zei, is dat er eigenlijk als een van de eerste dingen werd gezegd dat hij niet schuldig is aan doodslag.
Dat was een van de eerste feiten dat binnenkwam,
Maar, omdat dus niet bewezen kan worden of dat Jos B. Nicky bewust heeft vermoord, omdat hij Nicky had misbruikt.
En wou vermoorden.
En wou vermoorden, om het te verdoezelen. Of omdat het per ongeluk was.
Wou hij Nicky seksueel misbruiken en is de dood als gevolg gekomen? Mm-hmm. En de mens in mij zegt natuurlijk, what the fuck? Waarom is die man onschuldig?
Dat was onze eerste reactie daarop, hè?
En ik, na een uur heb ik het even laten bezinken. En ik zoiets van, op gerechtelijk vlak, want wij zijn de eerste ook om zoiets te zeggen, als er geen bewijs is, dan mocht je van ons vrij rondlopen, zeg maar. Hè? Dan pleeg je misschien wel de perfecte moord. Ik vind het nog altijd spijtig. Ik denk wel dat er ook anders had kunnen geoordeeld worden, maar ergens gerechtelijk begrijp ik het.
Ik denk dat ze echt de letter van de wet hebben gevolgd.
Wat ik ook begrijp, omdat de zaak is, het is zo'n grote cold case geweest, er is zoveel media-aandacht naar geweest. Ik denk dat er gewoon achteraf, niet wouden dat er met de vinger werd gewezen, dat ze zich hebben laten meeslepen voor of tegen Jos B. Dus de rechters hebben echt de letter van de wet gevolgd. Mm-hmm. Namelijk, we hebben niet voldoende bewijs om aan te tonen dat Jos B. Nicky doelbewust heeft vermoord. Mm-hmm. Eigenlijk. Op vlak van seksueel misbruik is ze natuurlijk wel volledig schuldig bevonden. De kinderporno, daar hadden ze te weinig informatie over gekregen, denk ik, van Spanje. Dus daar werd later nog iets over gezegd. En op de TBS zijn ze niet ingegaan. Dus ze hebben gezegd dat hij bij volle zinnen was, eigenlijk. Dat is hoe ik het begrijp, hè. Correct me if I'm wrong. En uiteindelijk is er dus in plaats van 18 jaar, wat dat gebaseerd was op die doodslag en die seksuele misbruik, is er nu voor 12 plus jaar gegaan, wat dat op 12,5 neerkomt.
Ik dacht dat hij inderdaad die 6 maanden voor die kinderporno had gekregen, inderdaad. Ja. Ik weet gewoon nog dat wij de aflevering over Nicky hebben gemaakt en dat we toen hebben gezegd, ik weet niet meer in welk jaar dat we die aflevering hebben gemaakt.
Maar het was ook op het einde van het jaar.
Dat was ook op het einde van het jaar en dat toen onze grootste wens voor het jaar erop was dat de zaak opgelost zou worden. Mm-hmm. Hè? Uiteindelijk heeft het iets langer geduurd, maar ik had nooit verwacht dat dit opgelost zou raken. Maar net hetzelfde met de Golden State Killer of wat dan ook.
Van Nijvel, kijk, we gaan het zeggen zoals dat is.
Er zijn steeds meer nieuwe technieken, waardoor dat zulke zaken, waarvan niemand dacht dat ze ooit nog opgelost zouden raken, toch opgelost raken.
Dus ik hoop ergens, zeker omdat er een uitspraak is dat de familie, ik weet niet of ze tevreden zijn met de uitspraak, maar ik hoop wel dat hun verwerkingsproces kan beginnen. Want nu weten ze dat de hele malenmolen gedaan is. Mm-hmm. Hè? Er is een dader in beeld, er is DNA-materiaal, dat is een match en er is een uitspraak. Ik hoop dat zij nu verder kunnen. Dat ze ergens vrede hebben met de uitspraak, dat hoop ik echt oprecht. Al geloof ik echt graag, ik bedoel, elk jaar onder levenslang maal 1000 is te weinig voor iemand die zijn familie verliest. Maar ergens hoop ik dat ze nu verder kunnen.
Ja, het is, ik hoop het ook voor hen. Maar er gaat toch de komende jaren gaat die wonde toch terug opengaan. Je ziet dat ook bij andere zaken. Daders die vervroegd vrij willen komen, dan begint heel die molen terug opnieuw. Dus daar gaan ze sowieso nog mee geconfronteerd worden. Maar ik hoop gewoon door het feit dat ze al weten wie het gedaan heeft, dat ze eindelijk dat antwoord hebben, dat dat voor hen toch een last is, dat van, hun schouders valt.
Ja, ja, inderdaad. En ik hoop, ik ben zo excited over die nieuwe techniek van verwantschaps-DNA. Ik zie heel veel onopgeloste moorden of verdwijningen hierdoor worden opgelost.
Ja, absoluut.
Gewoon de introductie van DNA-materiaal in de eind jaren 90, begin jaren 2000, heeft al zoveel teweeggebracht. En het feit dat ze dat nu nog verder kunnen pushen, vind ik heel interessant. Ja,
ja, ik ben gewoon echt zo blij dat er gerechtigheid is geschied.
Absoluut, absoluut.
We hebben nog iets tof om aan te kondigen, hè?
We hebben een hele leuke aankondiging. We hebben, ik geloof een tweetal weken geleden, een heel toffe mail gekregen. Ja. Van de mensen van Streams. Ik weet niet, onze Belgische luisteraars
kennen het ongetwijfeld. Alleen al door de discussie over de naam Streams.
Sorry, en ik ga zeggen hoe het is. Ik vind het top marketing.
Ja, het blijft hangen.
Een Z achteraan en dan komt dat terug. Hè? De streamingdienst van bij ons ook met een Z.
Dat is goed gevonden.
Ik vind het een dikke duim. En niet omdat ze aan ons hebben gedacht en ons hebben gemaild. Maar ze hebben ons gecontacteerd. Basically een heel open vraag waarin ze zeiden van, kijk, we hebben echt een hoop true crime titels. Heb je geen zin om iets te bingen? En wij waren, ja.
Uiteraard.
Natuurlijk, dan moet je ons geen twee keer vragen. Kregen we een hele lijst waaruit we mochten kiezen. Ja. En ik herinner mij dat ik een soort van shortlist naar u heb doorgestuurd. En ik dacht, oh, ik ga toch niet te hard mijn voorkeur laten doordringen. Maar ze pikt er gewoon de titel uit. Die had ik ook gewoon.
Ik had dat lijstje van Laura bekeken en één ding sprak mij meteen aan. Deadly Cult.
Deadly Cult.
Ik had dat dan ook meteen in hoofdletters naar u gestuurd. Dat was allemaal meteen in orde voor Laura. En ik ben dat beginnen kijken en ik ben niet gestopt. Het begon aflevering 1, is de hoofdrolspeler een zweethut. Ik ga niet meer.
Geweldig, hè? Dus je denkt, cult, we kennen er iets van. Hè? We hebben Heaven's Gate gebracht. En die eerste aflevering opent met als hoofdpersonage een zweethut. En jongens, dit is geen sauna, dit is geen hammam, dit is echt een zelfgebouwde...
Met zeilen,
tent en
hout. Het heeft
hout.
Iets met tradities te maken, hè? Met de Native Americans, geloof ik.
Ja, zo doen cults dan, hè?
Spirituele. Maar ik ben echt niet gestopt met kijken. En wat dat mij opviel, en wat ik me eigenlijk nog niet eerder had gerealiseerd, omdat wij dus wel al afleveringen over sectes hebben gebracht, maar dat er zoveel sectes bestaan. Als ze daar, het is seizoen 2 dat online staat, dus er is ook een seizoen 1 ergens. Ja. Maar het feit dat daar al 2 seizoenen aan gewijd kunnen worden, is ongelooflijk. Dat vind ik heel interessant aan deze reeks, is dat het zowel om heel kleine sectes gaat, van 5 personen, maar ook om heel grote sectes. Vind ik heel boeiend eraan.
Heel fijn aan het programma is... Het is een Amerikaanse show. Ja. Dat merk je in montage, in woordgebruik. Maar ik ben daar af en toe wel voor te vinden. Je zit er ook direct in.
Ja.
Je zit direct mee. Hè, want het is zo... This shocking cult. En je zit... Ja, this shocking cult. So shocking. Je zit helemaal mee. En ze doen het echt heel goed. Hè, want er komen... mensen die lid zijn geweest van de secte en die dat er zijn uitgestapt of die het een drama hebben overleefd. Familieleden zitten erbij, de onderzoekers die daar betrokken zijn geweest bij het opdoeken van de secte of als er een soort van geweldpleging is gebeurd binnen de secte. De personen die daar het gerechtelijk onderzoek naar hebben gevoerd, die zitten erin. Iedereen komt aan bod eigenlijk.
Ja.
En het bouwt altijd heel goed op met dat de secte wordt geschetst en de mensen die er dan lid van zijn geweest vertellen ook eerst wat hen heeft aangetrokken en wat er positief aan is. En je overweegt ook een kleine seconde van, wil ik bij de zweethutsecte? Misschien wel. En dan gebeurt er een drama en dan heb je van, nee, ik ga niet bij de zweethutsecte.
Ik vind het vooral heel grappig dat elke aflevering begint met een schets van het dorp.
Ja.
Van het prachtige, rustige dorpje waar nooit iets gebeurt, Totdat
er een secte is.
Zo, zo goed. En ook aflevering 4, geloof ik, gaat over Heaven's Gate. Mm-hmm. En ik dacht in eerste instantie, ja, die ga ik overslaan, want dat verhaal ken ik wel. Maar net omdat die linker zit met betrokkenen. Het gaat over, er komt heel vaak de moeder aan bod van iemand die lid was van Heaven's Gate en daar ook bij gestorven is. Mm-hmm. Over hoe dat zij haar dochter door heel dat proces mm-hmm. is verloren, is op zoek gegaan naar haar, mm-hmm. haar nooit heeft mm-hmm. terug ja. kunnen krijgen, vind ik heel interessant ja, aan, en de,
wat,
aan de zaak.
Ja, ja, en wat ik ook heel interessant vind, is dat het beeld dat wij hebben van een secte, hè, je komt er losjes mee in contact en dan verhuist je en je verlaat iedereen en al je leven stopt. Sectes zijn in 2020, of ja, de laatste jaren, ook helemaal anders opgebouwd. Ja. Je hebt mensen die nog een gewoon normaal leven aan het leiden zijn, maar slechts een weekend per jaar... Ja. Tot die secte behoren. En ik vind het heel interessant.
Ja, dat was mij inderdaad ook opgevallen. Er is één aflevering inderdaad waar een gast gewoon godganse dag voor zijn computer zit. Mm-hmm. En that's it. Maar toch is die lid van een secte. Het heeft ook alle twee een invloed op ons gehad, dat binge, want we hebben er alle twee over gedroomd.
Ik heb vannacht over zweethutten gedroomd.
En ik heb vannacht gedroomd dat ik een reptiel was verkleed als mens.
Als mens.
Echt een aflevering. Dus kijk.
Ja, en het is een enorme aanrader. En ja, zoals we zeiden, we hebben een long list van streams gekregen. Ja. Ik zie hier
ja,
al
ik heb
wat
ze hier voor mij liggen. Ja. Ik ga het lijstje gewoon even af. Wat dat er nu al op staat, is I'll Be Gone in the Dark. Hebben wij het ook al heel uitgebreid over gehad. Ook een zeer, zeer grote aanrader. The Case Against Adnan Syed. En dat is ook interessant voor mensen die al naar Serial hebben geluisterd. Ja, om het nu in beeld te zien.
Ja, inderdaad. En dat is ja, voor ons alle twee een beetje de start van onze ja. Podcast True Crime liefde eigenlijk. Dus ik heb hem nog niet gezien, maar het staat hoog op mijn lijst.
Ja, en dan nog een paar die ik... nog niet echt kende, behalve Aaron Hernandez Uncovered. Mm-hmm. McMillions kende ik niet. The Disappearance of Susan Cox Powell heb ik wel al zien verschijnen, ook bij ja. ons.
Al veel mensen hebben die ja, suggestie gedaan.
Inderdaad. Ja. En dan Unspeakable Crime, The Killing of Jessica Chambers. Gangster.
Ja, het is een Ex-gangster is Belgisch. Want Lucas was aan het meelezen en die was echt zo... Zou je dat niet kijken dan? En ik was... Nee, eerst Deadly Cults.
Eerst Deadly Cults. Prioriteiten, Lucas. En wat er dan nog opkomt... dus vanaf vandaag eigenlijk, wanneer dat de aflevering uitkomt, is het parket, de recherche... Vanaf 17 december. Dan The Case of Kaylee Anthony. Ook zeer interessant natuurlijk.
Zeer benieuwd naar, ja.
Ook vanaf 17 december. En dan The DNA of Murder with Paul Holes. Die naam zegt mij wel iets. Mm-hmm. Ook vanaf 17 december. En dan tot slot nog Killer Siblings. Vanaf 27 januari. Dus ik denk dat we goed zitten voor als er nog eens een lockdown komt.
Die derde golf. Kijk, weet je, wij zijn klaar.
Wij zijn voorbereid. Mm-hmm. We are prepared.
We are prepared. En dan misschien gewoon nog...
Ja, ja. Dat is natuurlijk het grootste nieuws van allemaal.
Heel leuk, want wij waren al... Wij waren verkocht op het moment dat ze zeiden... Ja, wilt je die reeks kijken? Prima, doen we. En toen stelden ze voor van... Kijk, mensen hebben zoveel vertrouwen in ons. Zou ik het niet zien zitten om zelf jullie favoriete titels... True crime gerelateerd... Moet niet true crime gerelateerd zijn... Als je iets anders graag ziet op ons platform... allemaal samen te brengen onder een tag van de keuze van de volksjury. Hè? Zoals mensen kennen streamingsplatformen... Dan heb je dan zo... Oh, dit is misschien iets voor jou. En omdat je graag High School Musical kijkt... Kijk je misschien ook deze High School films graag. En zo hebben wij... Sinds vandaag onze eigen tag op streams.
De keuze van de volksjury.
Ga je blijven in deze Amerikaanse stijl?
Love it.
Ongelooflijk, die vrouw. Ongelooflijk. Wat dus wel betekent, anyway, dat wij onze eigen tag hebben op streams. En dat...
ook vanaf vandaag.
Ook vanaf vandaag een selectie hebben gemaakt. Niet alleen True Crime. Dus als je denkt dat wij 24/7 True Crime kijken. Nee, dat is niet waar. We hebben ook wat andere dingen geselecteerd. Fictiereeksen, films, documentaires. Als je denkt, oh, ik wil dat de meisjes van de volksjury kiezen wat ik vanavond kijk op tv.
Dan weet je wat u te doen staat, hè. Streams, streams, streams.
Goed. Ik vind het goed. En ik ben heel blij. Ik vind het heel fijn dat ze aan ons hebben
ja,
gedacht.
Ja, absoluut.
En op nummer 1, ja, Deadly Cult. Sowieso.
ik heb dan toch weer een podcast-suggestie, maar het ligt in de lijn van wat we al gedaan hebben.
Dus echt, ik ben eigenlijk heel opgelucht, want ik heb een nieuwe klaarstaan, maar ik ben er niet zeker van. Dus ik heb nog niet geluisterd, dus ik heb ook geen tip. Maar jij gaat nu zeggen wat ik morgen in de auto luister dan.
Voilà. Uncover, het eerste seizoen.
Mm-hmm.
En het gaat over Nexium, ook een secte. Mm. En het vertrekt ook vanuit het perspectief van een vrouw die net de secte heeft verlaten. Dus die, okay. die Nexium is eigenlijk nog maar recent aan het licht gekomen, eigenlijk, mm-hmm. dat die bestaat, of dat er loesje toestanden allemaal gebeuren met mm-hmm. Sex trafficking, vrouwen die gebrand worden met, met de initialen van de cultleider. Mm-hmm. Dus het is zeer gewoon een kleine suggestie. Maar
goed, okay.
Heel aangenaam naar te luisteren.
Fijn.
Dat waren mijn losse vlodders.
Ik heb verder geen losse vlodders meer.
Oké, okay, dan vliegen we erin. Oké, okay, nu stop ik echt.
Sorry alvast aan iedereen voor zulke haar. Raar gedrag. Nee, maar eigenlijk vind ik het wel goed. Misschien mocht je het blijven doen.
Vandaag.
Nee, oké, stop maar. Jij hebt wel de zaak gekozen.
Ik heb de zaak inderdaad gekozen en is ook een aantal keer gesuggereerd geweest door luisteraars. En het is de zaak van Tamla Horsford. En we gaan eigenlijk gewoon naar een verjaardagsfeestje in Cumming, een dorpje in Georgia, in 2018, op 3 november. En Jean Myers houdt daar op dat moment dus een sleepover, echt old school met pyjama, een klassiek pyjamafeestje.
We spreken
eigenlijk
niet over 16-jarigen.
Nee. Het zijn inderdaad volwassen vrouwen. Ze vieren haar 45ste verjaardag.
Niks verkeerd mee. Ik begon deze research van deze podcast en ik dacht, daar heb ik zin in.
Maar het is toch tof?
Mijn volgende verjaardag is een sleepover party.
Moet je zeker doen.
Ja, vind ik leuk. Ik vind het een leuk concept.
Ik ben niet vorig jaar, maar het jaar daarvoor, ben ik ook gewoon gaan schaatsen, hè, voor mijn verjaardag. Ik vind niet dat dingen die we vroeger gedaan hebben als kind, sleepovers, dat die nu niet meer moeten kunnen. Het was echt zo'n klassieke frituurfeestje en gaan schaatsen. Dus.
Supergoed. We hebben trouwens al even geleden over verjaardagsfeestjes, sorry, deze is echt nu ineens, komt dat terug binnen, heb ik een bericht gekregen van een luisteraar die ooit op het verjaardagsfeestje van mijn broer was.
Oh.
Ja, en ik ben zo blij. En ik ben ook, mijn mama is ook zo blij. Want mijn mama stak zoveel tijd. Dus
ja,
wij gingen
ja.
niet schaatsen en bowlen en zwemmen. Maar mijn mama maakte echt van die zotte speurtochten. En parcours op de zolder. En estafettes. En iemand stuurde dat ze door naar onze podcast te luisteren, dacht ze wel al dat ze mij van ergens kende. En dan door iets wat dat ik zei, werd ze helemaal teruggecatapulteerd naar een verjaardagsfeestje van mijn broer op zolder. Dus I love birthday parties.
Zeker. Dit jaar zullen er niet veel feestjes geweest zijn, maar 2021, jongens.
Dat wordt ons jaar.
En Jean, ja, die heeft alleen maar vrouwen uitgenodigd op haar feest. Het is echt zo'n girls' night out, maar dan inside. En dat waren eigenlijk vrouwen die ze zo had leren kennen, omdat hun kinderen allemaal zo voetbal speelden. Het is echt super American.
Ik wou juist zeggen, ik wil uw accent niet hard triggeren vandaag, maar het is een all-American story. Hè. Het gaat inderdaad allemaal vrouwen in hun 40er jaren. Dus ze hebben allemaal kinderen tussen de 5 en de 15 jaar oud, zeg maar. Die zitten allemaal op middle school of high school. Die spelen allemaal sport. Al hun zonen zitten samen op de voetbaltraining. En dedicated Amerikaanse moeders, die staan op elke training en op elke match. Dus die spreken met elkaar. En het is eigenlijk een beetje zo dat Jean haar verjaardagsfeestje heeft samengesteld. Ze heeft dus van met alle voetbalmama's welkom.
Met een beetje tequila en whatever. En ja, ze beslist ook om een sleepover te doen, zodat er net iets gedronken kan worden en mensen zich geen zorgen moeten maken om nog naar huis te moeten rijden. Dat is eigenlijk heel slim gezien. Hè? Mm-hmm. Maar wat ze niet verwacht had, is dat ze de volgende ochtend 911 heeft moeten bellen, want een van haar gasten was dood.
Nee, ik weet, nu moet het stoppen, ik heb het gehad.
Ik kan dat niet, doe maar.
Ik ben beginnen researchen voor de zaak en het eerste wat je ziet is een foto van op het verjaardagsfeestje. En ik keek naar de foto en ik dacht, goh, weet je, als je mij nu moet vragen wie van deze vrouwen de persoon gaat zijn dat gaat sterven, kan ik hem makkelijk aanduiden. Want Thelma is de enige zwarte vrouw op dit verjaardagsfeestje.
Ja.
Voor de rest zien we allemaal blonde, witte Amerikaanse vrouwen. En Thelma is eigenlijk de enige zwarte vrouw in het gezelschap. Dat is ook eigenlijk wat de zaak heel bekend heeft gemaakt. Want op het moment van de feiten is de zaak totaal niet in het nieuws geweest. Nee. Er is heel weinig media-aandacht naar de zaak gegaan. Nadat het onderzoek is afgerond en de manier waarop het onderzoek is gevoerd, is dan ook naar boven gekomen. En dat is eigenlijk de reden dat de zaak zoveel media, en terecht zoveel media-aandacht heeft gekregen. Dat wou ik gewoon even zeggen.
Je hebt gelijk. Nu, Tamla was eigenlijk ook een veertiger. Was mama van 5 zonen. Dat zal pittig zijn geweest,
hoor. Ik wou juist zeggen, ik ben zo... Ja, ik snap dat je ingaat op een uitnodiging van... Wilt je hier blijven slapen en drinken als je 5 zonen hebt?
Inderdaad. En ze was getrouwd met Leander. Goed om te weten is dat Tamla was geboren in Saint-Vincent... En de Grenadine, ik had er eerlijk gezegd nog niet van gehoord.
Het is een eiland.
Het is een onafhankelijk land in de Caribische Zee, volgens Wikipedia. Ze heeft daar gewoond tot haar 11e. En dan is zij met haar familie verhuisd naar New York, naar de Bronx. En dan heeft ze Leander, haar man, leren kennen.
Ja.
En dan zijn ze uiteindelijk voor zijn werk naar Georgia verhuisd. En Leander had al een dochter uit een vorige relatie. Dus dat was een gezellig gezin eigenlijk. Ja. Iedereen had altijd... Ja, over Tamla was iedereen altijd zoiets van... Ja, ze is echt zo superleuk, lief. Er was eigenlijk niks op aan te merken op haar.
Ja, een toffe mama, bezig met haar 5 zonen. Dat was ook haar main focus. Haar kinderen... ze zijn dan inderdaad een paar keer moeten verhuizen voor het werk van Leander. Haar zonen waren begaan met voetbal. Ze keken er ook enorm naar uit om hun leven op te bouwen daar in Georgia, waar dat blijkbaar de voetbal... de school of het dorp waar ze terecht in kwamen, was de voetbal heel groot. Ze was heel excited voor hen, omdat dat echt wel een plek was waar dat haar zonen konden groeien. En dat waren ook de dingen die haar heel gelukkig maakten.
Ja.
Dat merk je ook aan het verloop van de avond. Haar kinderen zijn heel belangrijk. Dat is ook de reden hoe dat ze op dat feestje terecht is gekomen, eigenlijk.
Ja, en ze ging er eigenlijk gewoon met een fles tequila en een onesie naartoe, met zo'n hondenpootjes op.
Super cute, echt waar.
Perfecte onesie, echt waar. En ja, het feestje verloopt eigenlijk heel goed, hè? Ja, er is niks aan de hand. Nee. Er wordt gedronken, mensen kijken naar een voetbalmatch.
Het concept is ook, het is heel goed, hè? Jean heeft zoiets van, weet je, mijn deuren zijn open vanaf 7 uur. Vanaf 7 uur komen de mensen binnen. Tot 8:30 loopt het volk daar binnen. Nu, ze zijn met een 7-8-tal vrouwen.
Ja.
Iedereen heeft inderdaad iets mee om te drinken. Ze hebben nu een pyjama aan. Er staat een... Dus in mijn research kwam ik tegen, er staat een belangrijke voetbalgame op de planning. Ik keek en ik herkende niks van die teams. Dat gingen ze in ieder geval op groot scherm kijken. Ze gingen wat muziek opzetten. Gezellig snacks eten, iets drinken. Ja, klinkt als een super fijne avond.
Maar er waren wel ook 3 mannen aanwezig.
Ja, en dat was niet het plan.
Niet het plan voor een ladies' night, hè?
Nee, inderdaad.
Wie was er nog aanwezig? José Barrera, dat is de vriend van Jean, hè, de jarige. En dan Tom Smith, dat was de man van een andere vrouwelijke gast. Die bleven zo wat plakken. En die mannen die hebben dan zo beneden naar de voetbalmatch gekeken. En de vrouwen boven. En dan uiteindelijk zijn ze
toch in
de mingelen.
Is het gezelschap samengekomen. Ik zie ook zo'n standaard Amerikaans huis voor mij inderdaad. Waar dat de kelderverdieping dan is ingericht met zo een poeltafel.
Een man cave.
Ik wou het woord niet gebruiken, maar hier zijn we dan. En die mannen dan dus iets van, gaan we naar de bar? Nee, misschien moeten we gewoon thuis blijven. En misschien is het ook wel... Ik zie die mannen ook wel eens van, oeh, is wel interessant. Zo wat vrouwen bij ons allemaal boven en onze vrouwen in andere omgeving. En uiteindelijk blijven die 2 mannen daar en belanden zij ook boven bij het gezelschap. Dus het is niet echt meer een girls' night.
Nee, inderdaad. Maar maakt ook verder niet uit, hè, of dat dan nu per se een ladies' night of een girls' night is. Het is gewoon gezellig. En Tamla was een van de enige... Weinigen die af en toe zijn sigaretje ging roken op het balkon.
Ja.
Ze heeft op een gegeven moment blijkbaar ook wel een jointje aangestoken. Maar ja, dat is nu ook niet het einde van de wereld. Maar Jean had er toch haar bedenkingen bij.
Mm. Het is ook heel moeilijk, vind ik, voor de research, omdat we ons moeten baseren op de getuigenissen van de vrouwen die aanwezig waren in de woning.
Er is trouwens ook heel weinig te vinden over de zaak.
Ja, dus
hè?
De Het verloop van de avond is enkel natuurlijk gedocumenteerd aan de hand van de verklaringen achteraf. Daar komen we straks zeker nog op terug, want die zijn niet op de allerbeste manier afgenomen. Maar dat geeft ook een heel raar beeld van de avond. Want er is enerzijds zijn er heel veel foto's genomen op de avond. En zien we allemaal gezellige vrouwen samen. Foto's met hun onesies, foto's in de zetel, foto's met hun drinken. Maar in die verklaringen inderdaad worden er dan zo kleine dingen gelost waarvan ik ook denk, die vrouwen zouden niet mijn vrienden zijn. Inderdaad. Bijvoorbeeld zo, ja, Temla is dan de enige die ging roken. En zij is dan de enige die een joint heeft gerookt. Geloof ik nu is echt waar.
Niet,
niks van. Als er één iemand wiet heeft op een feestje waar 45-plussers vrouwen samen zijn, die staan daar allemaal samen te lurken aan die joint, ben ik 100% zeker van.
Ja.
Dus het is, een beetje... Ja, het is moeilijk om je te baseren op de verklaring, want de hele tijd als ik dat las, dacht ik van het is niet waar, Jean, niet liegen.
Dit is inderdaad wel belangrijk om in je achterhoofd te houden.
Ja, gebaseerd je enkel en alleen op de verklaring van die avond.
Ja. En zij en Jean zou blijkbaar tegen Tamla hebben gezegd van kijk, José, ik weet niet of ik het goed uitspreek, werkt als een soort van pre-trial officer. Dat is iemand die samenwerkt met mensen die aangeklaagd zijn en die helpt en dan voordat de rechtszaak van start gaat. Hè, dus ja, het is toch een beetje gevaarlijk om in de buurt van mijn lief een joint te roken, want hij zou er maar eens door kunnen ontslagen worden als het ontdekt wordt.
Zegt de vrouw die vrouwen bij haar thuis uitnodigt en daar laat slapen, zodat ze goed kunnen drinken. Anyway. Jean en ik zouden nooit vrienden zijn.
Nee, het is een beetje een raar figuur hè, uit de informatie. Want ze zegt ook tegen Tamla, heeft ze dan blijkbaar in haar verhoor gezegd, dat ze toch wel een beetje de vrouwelijke Bob Marley is. En ik rolde de ogen uit mijn kassen. Ik dacht, hoe is dat nu in godsnaam mogelijk? Dan zie je weer ergens dat toch... ook al voelt het voor Jean niet aan als racisme, dat het toch aanwezig is en dat het mensen ook redenen geeft om te...
Er is gewoon een oordeel klaar.
Ja.
Een kleine side note over... omdat we racisme hier weer aanhalen. En waarom dat racisme in deze zaak toch een heel belangrijk deel is voor zowel de familie van Tamla als mensen die inderdaad vragen hebben bij de case. Georgia is, ondanks het feit dat ze nu allemaal blauw hebben gestemd, niet de allerbeste staat om als persoon van Afro-Amerikaanse afkomst in te vertoeven. En de county waar dit zich in afspeelt, al helemaal niet. In 1912 is er een wet gekomen in de county. Dus een county is een soort van, ik wil niet zeggen gemeente, zo verschillende gemeenten samen. Dus in de county waar dit verhaal zich afspeelt, is er in 1912 een wet gekomen waar dat mensen van kleur niet welkom waren. Er waren enkel witte mensen welkom in de county en die wet is blijven gelden tot in de jaren 80.
Ja, en dat komt ook omdat er in 1912 echt sprake is geweest van raciale zuivering.
Ja.
Omdat er op een gegeven moment uiteraard twee zwarte mannen beschuldigd zijn geweest van verkrachting van twee verschillende vrouwen en ook geweldpleging op die vrouwen. Alle huizen en alle winkels van zwarte mensen zijn aangevallen geweest. Mm-hmm. Ze zijn echt letterlijk verjaagd geweest uit hun huizen, die mensen. En door die wet heeft er dan inderdaad tot de jaren 80 geen enkele zwarte Amerikaan gewoond. En pas in 1990 begint dat zo weer. En dan heb ik in mijn research gevonden dat er in de jaren 90 toch terug een 14-tal zwarte mensen in Cumming woonden.
Op het moment van de feiten woont er een kleine 4% mensen van Afro-Amerikaanse afkomst in de county. Wat absoluut niet representatief is voor de Verenigde Staten. Nee. Dus speelt dit mee? Misschien niet. Maar ik vind het toch belangrijk om te vermelden.
Het is zeer belangrijk om te vermelden, inderdaad. De avond vordert gewoon. Hè. Zoals ze gezegd hebben, die mannen voegen zich er ook bij. Het feestje gaat door. En dan zo rond 11:30 begonnen de eerste gasten die niet bleven slapen. Die vertrokken dan. En de anderen gingen een tijdje later in hun bed liggen.
Ja, want het zijn nog altijd mensen in hun 40 met kinderen die zoiets hebben van...
Ik moet morgen genoeg energie hebben.
Ik moet hier 3 maanden van recupereren. Dus gevoeld inderdaad tegen 12:30, 1:00, gaat iedereen ofwel naar huis, worden mensen opgehaald door hun echtgenoot of door vrienden, of gaan mensen in een bed slapen voor hen voorzien in de woning. Voor Thelma was er trouwens een bed voorzien in een van de slaapkamers van de kinderen van Jean. Maar Thelma heeft zoiets van, ik voel hem nog. Mijn energie is nog pretty high. Wat maakt dat zij als een van de allerlaatste is die wakker blijft? Ja. Er is een getuigenis van Brigitte.
Kan.
Ik vind ook verdacht veel Franse namen voor een Amerikaanse zaak. Ik denk dat het Bridget of Brigitte is. Die eigenlijk om 1:30 in de keuken staat. Aan het wachten is op haar pick-up. En daar met Thelma een laatste gesprek heeft. En Brigitte getuigt ook in haar politieverklaring achteraf. Hoe dat ze tegen Thelma heeft gezegd hoe leuk ze wel niet was. En hoe vriendelijk ze wel niet was. Dat ze haar een fijne avond wenste. En dan werd zij opgehaald. En zij is eigenlijk de persoon die volgens de tijdlijn geschetst door de mensen op het feestje. Zij is de laatste die Thelma levend heeft gezien.
Is het niet Thelma?
Thelma, sorry.
Ik begon
ook te 100% gelijk. Maar ik zit heel zet met Thelma en Louise in mijn hoofd.
Ja, dat dacht ik al.
Sorry, het
ik
is Thelma.
Ik wil het even verduidelijken voor de luisteraars.
Mijn excuses, Thelma.
Thelma, voilà. En dan de volgende ochtend, rond 9:15 ongeveer, gaat de tante van Jean, die daar ook trouwens in dat huis woonde...
Wordt niet over gesproken nee, op de avond zelf, want het gaat inderdaad over de tante van Jean, dus die is een pak ouder, denk ik dan. Ik
veronderstel van wel,
Madeleine,
ja.
Madeleine. Ze heet Madeleine.
Oh, sorry, ik dacht dat je dat plat bedoelde.
Nee, ze heet Madeleine. Brigitte, Madeleine, Jean. Hoeveel Franse namen kunnen er zijn in een Amerikaanse zaak?
Je hebt gelijk.
Ik vind het heel verwarrend.
Ik schrok gewoon een beetje dat het Frans werd uitgesproken. Misschien is het...
Oké, Madeleine, de tante van...
Cringe.
Van mij. Ga verder. Hoe gaat jij dat dan uitspreken? Je hebt gewoon de tante van...
Ik heb Madeleine Lombardi.
Okay.
Ik maak het alleen maar erg.
Madeleine is de tante van Jean. Zij woont in de woning. Ja. Hij heeft een slaapkamer... in de kelder, dus dan vraag ik me af wat naast de mancave, in de mancave, heel raar. Maar ja, zij heeft natuurlijk het feestje vroeger afgerond en zij heeft dus van, ik ga wel op tijd in bed en ik sta dan morgen wel op, ik ruim al zo wat dingetjes op, ik zet koffie, heel fijn. Dus zij staat op tegen 7:45.
Fijn hè, als je zoals 40er toch even weer gefeest hebt en dat er dan toch iemand klaar voor u staat die zegt, ik ga koffie maken.
Super.
Fijn hè.
Dat zijn de kleine geluksjes in het leven.
En... ze gaat dan naar die keuken en dan ziet ze opeens door het raam die witte onesie met hondenpootjes. En ze gaat checken wat dat precies is. En dan bleek inderdaad dat het Thelma is, die met haar gezicht echt plat op de grond ligt.
Ja.
En ze bewoog ook niet. En Madeleine, die heeft dan...
Ik ga hier echt waar. En ik heb het ergste is dat ik echt gisteren een discussie heb gehad op het werk, omdat ik het woord sandwich als sandwich had uitgesproken.
Sandwich?
Ik ben van Brussel. Ik kan er niet aan doen. Soms komt er iets Frans uit.
Dat is oké. Je moet je daar niet voor schamen, meisje. Dus, Madeleine. Ja. Dat is ook de enige keer dat ze aan bod gaat komen bij mij, denk ik. Ja. Dus we gaan er gewoon aan voorbij. Die... heeft dan niet eerst gedacht, ik ga een keer voelen of dat ze, wat dat er aan de hand is.
She's an American girl, dus wat is het eerste wat Madeleine doet?
Ze doet een gebedje.
Zo gaat
uiteraard.
Dat. Jij ziet daar iemand liggen die hulp nodig heeft en je denkt, even aan God laten weten dat ik ermee bezig ben.
En ze is dan op zoek gegaan naar Jean, die waarschijnlijk ergens nog haar roes aan het uitslapen was, om te vertellen dat er iets mis was met haar, quote-unquote, haar vriendin van de eilanden. Om maar weer de situatie te schetsen, hè?
Ik heb voor deze podcast zelf naar Morbid geluisterd. Die hebben hier ook een aflevering over gemaakt. En op het moment dat zij inderdaad Friend from the Island zei, heb ik zo luid geroepen in mijn auto. Ik ben blij dat ik alleen in de wagen zat.
Je houdt het toch niet...
Ergens zei je zo van, nee, weet je, die wet uit 1912 van die county, dat heeft echt totaal gehoopt. Ik ben een heel hoopvol persoon. Ik ben zo... weet je, dat is het verleden. We hebben dat achter ons gelaten. En dan zegt Madeleine, de tante, Friend from the Island.
Ja, maar het is niet omdat die wet uit 1980 dan teniet is gedaan, dat het daarmee opgelost is. Nee, hè? Dus zit zo ingebakken
en
in
dit
die...
is er gewoon echt... Ja, zwart op het bewijs.
Example sorry, van, hè? Ja, 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 absoluut. Dus Jean belt dan naar 911. En ze zegt in eerste instantie... Ik heb een paar stukjes gehoord van de 911-call. Dat ze een ambulance nodig heeft. En dat ze... Ja, ze zegt dan... Ja, er is een feestje geweest. We hebben wat gedronken. En ze zegt dan ook... Ja, de meeste van ons zijn naar bed gegaan. Eén van hen is op het balkon gebleven. En ze was aan het drinken. We zijn nu naar buiten gegaan en zien haar nu op de grond liggen in de tuin. Ik denk dat ze van het balkon inderdaad, is gevallen. Ja, is... Ze is stijf.
Ja, inderdaad. Dus het is een hele rare 911-call. Ja. Zeker ook nog het vervolg ervan. Maar er wordt inderdaad gezegd, er ligt een van mijn gasten in de tuin. Ik denk dat ze van het balkon is gevallen. Dus er wordt er direct, hup, een oorzaak en gevolg. Ja. En al, er wordt een beeld geschetst... Het enige wat die 911-operator blijft vragen is... Is die persoon aan het ademen? Heb je gecheckt of ze bij bewustzijn is? Wordt niet op ingegaan, wordt niet op gereageerd. En aan het eind van alles wat Jean heeft gezegd... Inderdaad, ze zegt van... ze ligt met haar gezicht... Ze denkt dat ze zelfs facepalm of faceplant... Ja. Die woorden in de mond neemt. Echt van, die persoon ligt echt met haar gezicht recht naar beneden. Ze is waarschijnlijk van het balkon gevallen. Ze is stijf. Dus dat hebben ze dan wel gecheckt, maar een ademhaling, dat wordt niet gecheckt. En je merkt aan Jean dat haar verhaal klaar is en ze geeft de telefoon door aan José, ja, haar lief.
Ja, en die... Er wordt ook zo aan gevraagd van, ja, maar ja, ademt ze nog? En heb je iets gecheckt? En nee, ja, we denken dat ze van het balkon is gevallen. Dus daar komt ook niet per se... meer informatie uit, maar wel voor ons natuurlijk zoiets van, maar hoe raar gaan die hier nu mee om? Maar again, iedereen gaat natuurlijk in zo'n situatie anders om.
Iedereen,
hè,
gaat hier anders mee om, maar we zijn hier met drie personen. De eerste persoon ziet iemand liggen waarvan, ja, je denkt, oh, die heeft hulp nodig, of de hulp is te laat, of ik moet dit checken, die begint een gebedje. Mm-hmm. De andere persoon gaat eens voelen hoe stijf het lichaam is. Mm-hmm. En die andere persoon wilt ook zeker niet de ademhaling checken, want dan wordt er gevraagd aan José, letterlijk door de 911-operator, van check die ademhaling. En hij zegt, ik denk dat ze niet aan het ademen is. En ze is stijf.
Ja.
Beide personen blijven dat herhalen.
Ja, en dat is eigenlijk het voornaamste dat er gezegd wordt. Hè? Inderdaad. Want dat is toch het eerste wat dat ik zou doen. Van oké, okay, ik zie u bijvoorbeeld op de grond liggen. Ik ga toch
wat zou jij doen?
Bah, ik zou je meteen checken of dat jij toekoer nog ademt.
Maar ik denk, want ik snap, op zich snap ik niet snel, want ik zou het niet hebben. Ik zou direct op dat lichaam en ik zou die omdraaien.
Ja, ja, ja.
Maar ik snap dat je misschien een soort van angst hebt, want het is een ongelooflijk beeld. Hè. Je hebt gisteren gefeest met vrienden en ineens ligt er iemand met zijn gezicht naar beneden. In het gras misschien heb je wel een soort van angst om die persoon niet aan te raken. Maar ik denk op het moment dat de hulpdiensten je vragen, check die ademhaling, weet je toch dat je de juiste handelingen aan het doen bent.
Ja, ja.
Maar dat gebeurt niet. Dat gebeurt niet. Het duurt in minder dan 10 minuten staan gelukkig de hulpdiensten er wel. Maar zij kunnen niet veel meer doen dan het overlijden van Temla vast te stellen. En de onderzoekers aanwezig herkennen dan ook José en geven aan van, ah, oké, het is iemand met ook in de gerechtelijke wereld werkt. We gaan het lichaam meepakken en we gaan eens op het gemakken iedereen beginnen te ondervragen. Mm-hmm. En zo is het eigenlijk dat ze het verloop van de avond hebben kunnen samenstellen.
Wat ik nog wou zeggen is, over op het moment dat ze aankomen, is hoe dat ze Temla hebben liggen op de grond.
Oké, okay. Ja. Ja, doe maar.
Dus dat ze inderdaad dus in die achtertuin lag op haar buik. Mm-hmm. Haar hoofd lag weg van het gebouw. Haar voeten lagen richting het gebouw. Haar gezicht lag dus plat op de grond, zoals we gezegd hebben. En haar pols, dus wat ze op het eerste zicht hebben kunnen vaststellen, hè, was gebroken. En er zat ook zo een bult tussen waar haar pols is en waar haar hand begint. Mm-hmm. En ze had ook verwondingen aan haar scheenbenen. Dat is het eerste zicht dat ze hebben. En ja, dan wordt het lijk eigenlijk meegenomen.
Wat opvallend is, of wat de onderzoekers toch, of ja, ik weet niet, de hulpdiensten op dat moment opvallend vinden, is eigenlijk vooral het feit dat haar hoofd echt plat op de grond ligt.
Ja.
Want er wordt inderdaad door Jean en José en ook door de andere gasten gesuggereerd van het balkon, dat niet super hoog is. We spreken hier niet over 10 meter hoog.
Ik denk dat een 3-5 meter zoiets is.
Tussen 3 en 5 meter hoog is. En je zou denken, als iemand struikelt of daar afvalt of daar afspringt, dat zijn zo wat de suggesties die worden gegeven, dat de houding waarin Tamla ligt niet per se de houding is waarin iemand zou vallen. Vooral dat gezicht op de grond.
Ja.
Als je bij bewustzijn valt, gaat je gezicht altijd de ene kant of de andere kant
ja,
opgaan.
Inderdaad.
En dat is niet gebeurd. Dus dat is al iets opvallend.
Absoluut. Dan de autopsie. Mm-hmm. Die wordt op 6 november uitgevoerd. En daaruit blijkt dat Tamla ook nog verwondingen had aan haar hoofd, haar nek en haar romp. En dat ze ook een bloeduitstorting tussen haar schedel en haar hersenen had. Een gebroken nekwervel. En als ik het dan goed heb verteld, een scheur in haar hartspier.
Ja.
En ze had ook nog schaafwonden aan haar gezicht, haar linkerarm, linkerhand. En even mijn papier omdraaien. En haar linkerbeen. En zoals gezegd, haar rechterpols was inderdaad gebroken. En volgens de lijkschouwer, die concludeert dan dat die verwondingen overeenkomen toch met een val.
Met een val. En dat die verwondingen ook de oorzaak zijn van haar dood.
Ja. Dus niet per se de klap dan, denk je?
Nee. Ja. Nee, maar dat ze inderdaad gevallen is. En het feit dat ze... iedereen heeft die avond gedronken. De mensen zijn onder invloed. Het feit dat ze met die klap is neergekomen, misschien buiten bewustzijn is geraakt. Maar dat ze dan uiteindelijk aan de gevolgen van die klap zou zijn overleden.
Ja, oké.
En het onderzoek wordt eigenlijk heel snel afgerond.
Ja, that's it, hè.
Er worden verklaringen afgenomen. Ik heb het nergens teruggevonden in mijn research online, maar Morbid geeft aan dat de ondervragingen niet per se op het politiekantoor zijn moeten gebeuren, maar dat de ondervragingen een dag later of 2 dagen later bij Jean thuis konden doorgaan.
Oké. Okay.
Ja, dus dat de politieagenten eigenlijk gewoon naar haar thuis kwamen, dat ze op hun gemakske zaten en daar zijn ondervraagd geweest. Wat dat niet de normale gang van zaken is.
Nee, dat lijkt me ook niet, nee.
Denk ik. Ze hebben ook, de meisjes van Morbid hebben ook echt de transcript eigenlijk van de interviews gelezen, volledig doorgenomen, wat dat echt 40 pagina's per interview is. Dus chapeau, dat heb ik niet gedaan. Maar zo blijkt ook dat Jean tijdens de interviews van de anderen ook gewoon binnen en buiten liep. En zo wat flarden opving. Ook regelmatig een keer ging vragen of er iemand nog iets moest drinken en zo. Er werd heel informeel gedaan over... Ja, de interviews eigenlijk.
Dat is toch raar, ook al is het een ongeval, dat moet toch grondig en formeel, op officiële wijze...
Ja.
Oké, ik vraag.
Ik heb veel, veel vragen.
En dan 4 maanden later eigenlijk maakt de politie de theorie officieel. Hè? De politie wees erop dat er kenmerken van een jointje in haar, van THC in haar bloed zaten. Dat ze 3 keer de toegestane hoeveelheid alcohol in haar bloed had.
Dat is de reden waarom ze niet met de auto is.
Exact, dus daar kunnen we niks op aanmerken eigenlijk. En die... hoeveelheid die ze in haar bloed had zitten, zou leiden tot blackouts, overgeven, dat je geen coördinatie meer hebt. Hè? Dus voor de politie zijn dit allemaal redenen om er toch echt officieel de doodsoorzaak van te maken dat het een ongeval is geweest, hè? Dat ze gevallen zou zijn. Maar de onderzoekers hadden dan ook nog eens een sigaret gevonden en een aansteker op het balkon, wat er volgens hen op wijst dat Tamla inderdaad een sigaret wou roken en dan op de een of andere manier haar evenwicht is verloren en zo gevallen is van het balkon.
Ja. Er is nog iets opvallends gevonden in haar bloed. Er zijn sporen van Xanax gevonden.
Ja.
Een zeer populair geneesmiddel in de Verenigde Staten. Zij had niet dat Tamla dit volgens haar familie en ook volgens haar dokter nooit voorgeschreven heeft gekregen. Dus het feit dat ze haar bloed zat, is wel bijzonder. Heeft ze dat zelf genomen?
Heeft ze het aangeboden gekregen?
Was een van de andere vrouwen een Xanax gebruiker of voorgeschreven? En is dat gedeeld? Het is gewoon opvallend dat hij haar bloed zat, want het was niet gepland.
Ja, ik wil nog even zeggen dat ze over die... In een artikel stond er dat er dan exhaustive interviews zijn geweest, maar zo uitgebreid zullen ze wel niet geweest zijn.
Nee, nee, maar wat wel moet gezegd worden, is dat Jean en José hard hun best hebben gedaan. Want het lijkt heel hard dat ze de politie graag wouden helpen.
Oké.
Okay. Zo is hun huis... met heel veel nice snufjes. Ik bedoel, ik heb een huis gerenoveerd. Ik heb een huis gerenoveerd. Ik heb deze snufjes niet. Jean geeft eigenlijk zelf aan de onderzoekers, wat ik zeer slim vind van haar. Ik zeg niet dat zij er iets mee te maken heeft, maar zeer slim. Wat doet zij? Ze zegt, ik wil helpen.
Mm-hmm.
Wij hebben een huis. Wie bedenkt zoiets ook? En ik heb een app op mijn gsm. En elke deur en elk raam dat open gaat, daar krijg ik een melding van op mijn gsm. En ik kan hier zien, heel de avond, hè, deuren die zijn open gegaan en die zijn toegegaan. En ik zie hier dat de deur om, ik weet niet exact het uur, hè, maar om 1:45 is open gegaan naar het balkon. Dan is toegegaan 7 minuten later. Mm-hmm. En dan 1 minuut later terug is open gegaan en nooit meer is toegegaan.
Oké, ja.
Dus er is iemand... die de deur van het balkon niet heeft gesloten. Ja, dat wijst duidelijk op Tamla, die dan op het balkon heeft gestaan, gevallen is, gestruikeld, ja. Is haar evenwicht is verloren en gevallen. Want ja, ik bedoel, als er iemand anders had opgestaan, ja, dan was die deur wel weer toegegaan.
Ja, 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 ja.
Een tweede ding dat José aanhaalt, is hij zegt, wij hebben bewakingscamera's.
De bewakingscamera's. Je denkt... top, bewakingscamera's. We hebben meteen beeld van wat er gebeurd is.
En dat
is.
Zegt José ook, hè. Die zijn echt fullscreen. Die cover de hele achtergevel, balkon, duidelijk in zicht. Ik bezorg je die beelden zo meteen. De enige mail die dat politieagenten krijgen is van Jean. Heel informeel ook. Hi, Mike.
Want nee, de onderzoeker. Ja.
Dus dan heeft ze al zijn voornaam ontfrutseld. Ik weet niet wat er is gebeurd, maar ik heb, denk ik, per ongeluk enkel de beelden van die avond allemaal gewist.
Oh ja.
Anyway, hier is mijn paswoord, want misschien kunt jij ze nog wel recupereren.
Ik had gelezen dat de batterijen plat waren van de camera's.
Okay.
Toevallig, die avond.
Ook die avond. Ja. Okay, de beelden zijn weg.
Ja, er zijn in toekomst geen beelden, wat raar is... dat er net op dat moment geen beelden zijn.
Vooral ook omdat ze inderdaad... ze lijkt heel hulpvaardig door te zeggen... kijk eens wat ik heb. Mm-hmm, om dan te zeggen... oh, sorry, net die avond ontbreekt. Dus ze probeert zichzelf eigenlijk heel onschuldig te doen overkomen. Ja, door te zeggen... Ik wil meewerken. Hier zijn alle beelden. Om dan te zeggen... oh, sorry, ik heb ze per ongeluk gewist. Of oh, sorry, de batterijen waren plat.
En daar is voor mij toch het zaadje geplant... dat dit toch ook wel echt om... meer gaat. Want dit is zo'n lame excuus gewoon.
Ja.
Dit is, het wijst er inderdaad ook echt van, kijk eens hoe onschuldig wij zijn en we willen het onderzoek helpen.
Mm-hmm.
Maar dan toch net niet.
Nee.
Dat wringde bij mij gewoon echt heel erg.
En ook bij de familie van Tamla vringt dit enorm. Ja. Hè? Dus het onderzoek wordt eigenlijk afgerond, na een paar maanden gesloten. Dit gaat over een ongeval. En iedereen zijn leven gaat gewoon door.
Ja, het is inderdaad de officiële verklaring, maar niet iedereen is daarvan inderdaad van overtuigd. Want uit die verhoren blijkt ook inderdaad van... Oké, Tamla had inderdaad wel wat gedronken, maar ze gedroeg zich zo niet. Ze was niet dat ze niet meer kon wandelen of dat ze moest overgeven of wat dan ook. De vragen die de familie dan stelt en vrienden van Tamla is van... hoe kan het dan opeens dat ze die controle verliest op het balkon? Wat is daar dan de aanleiding toe als ze de... En dat is ook te zien op video's en foto's van het feest dat er eigenlijk met Tamla... niks aan de hand was, hè. En ook, waarom heeft niemand Tamla horen vallen? Er moet toch wel ergens geschreeuw zijn geweest of zo. Maar ja, waarschijnlijk lag iedereen zijn roes alweer uit te slapen. Daar kunnen we natuurlijk geen antwoord op geven. Een andere vraag die de familie heeft is... kan een val wel zulke verwondingen veroorzaken, hè? Want het is door die verwondingen dan dat ze gestorven zou zijn... Maar de familie en de vrienden van Tamla die vermoeden eigenlijk dat het ook om verweerwonden gaat. Dus dat ze iemand... dat ze is aangevallen geweest door iemand en dat ze heeft zich proberen te verdedigen. En die aanvaller zou haar dan over het balkon hebben geduwd of zou haar dan gepositioneerd hebben in de tuin. En zou haar in de positie dat ze gevonden is gelegd hebben. En dan ook, de familie schakelt, allee, of die doen zelf ook nog een autopsie. Die huren ook, of schakelen ook iemand in die het lichaam van Tamla nog eens gaat bekijken.
Ja, ja. Ook iets, de meisjes van Morbid hebben heel goede research gedaan, want ik heb het nergens zelf teruggevonden. We hebben het daar straks al over gehad, maar in de originele eerste autopsie zouden geen foto's zijn getrokken. Ja. Of zijn die foto's in ieder geval achteraf nooit vrijgegeven? Wat absoluut niet de manier van werken is.
Maar ik weet dus ook niet, die tweede autopsie, hebben ze inderdaad het lichaam gezien? Of zijn ze afgegaan op het dossier dat die eerste lijkschouwer heeft opgesteld?
Heb ik ook niet teruggevonden.
Weet ik niet. Maar ik vermoed eigenlijk het tweede, dat ze het dossier opnieuw hebben bekeken. Afwijs wat. En die lijkschouwer van de familie, die vermoedt eigenlijk dat haar verwondingen pas na haar overlijden zijn ontstaan. En daardoor denkt eigenlijk Tamla's vader dat zijn dochter dus aangevallen is geweest in het huis en vervolgens de val inderdaad buiten in scène is gezet geweest.
En een onderdeeltje dat we tijdens de 911-call hebben behandeld, dat ik hier nu ook even terug wil bijhalen, is het stijf zijn van het lichaam.
Ja.
Er zijn twee dingen die dat... dus en Jean zegt dat en José zegt dat. Van kijk, het lichaam is stijf. Ik kan haar been niet buigen. Het lichaam is hard geworden. Ik ga het nog eens zeggen, ik val in herhaling. Morbid, een van de twee, heeft een achtergrond in pathologie. En die zegt, kijk, het is 3 november, op het moment van de feiten. Het is koud, het is redelijk koud. Mm-hmm. En zo'n dingen stelt het stijf worden van een dood lichaam uit.
Ah ja, oké.
Het feit dat ze als laatste om 1:45 levend is gespot en om 8:45 ochtends dood en stijf wordt aangetroffen, is niet mogelijk. Die vorm van stijfheid, waarbij dat je het lichaam buigt, waarbij dat je checkt of je het lichaam nog kunt bewegen, daar is gewoon, daar had meer tijd moeten zitten tussen de dood en deze stijfheid eigenlijk. Want als ze om 1:45 nog leefde, is ze ten vroegste om 2 uur bij wijze van spreken gestorven. En een lichaam moet zeker 8 uur... liggen
nodig,
eigenlijk
hè,
nodig om inderdaad op te stijven. Lijkt even alsof ik over een cake aan het spreken ben. Maar effectief dat het lichaam stijf wordt eigenlijk. Dus zij zeggen, the mat doesn't count. Hè. Het komt niet uit. Zij gaan er dus vanuit dat Tamla veel vroeger zou zijn gestorven.
Oké, dat vind ik wel een interessante piste, want dat heb ik ook nergens gelezen of... Die expertise heb ik niet.
Nee, maar omdat ze ook inderdaad in de research die wij hebben gedaan, hebben ook heel vaak dat woord van het lichaam is stijf, dat ze daar zo hard op...
Ja, op hameren.
En dat spreekt dan eigenlijk misschien toch een beetje in hun nadeel.
Ik denk het ook, ja. Ja. Dan ook de vraag, rijst natuurlijk bij de familie, waarom is er niet meer onderzoek verricht? Er is niks van bewijs verzameld. Normaal bij of het nu een ongeval is of niet, er wordt toch iets afgezet. En vooral als het niet duidelijk is... Van, is dit een val, een zelfmoord, een moord? Je verzamelt toch iets van bewijs, denk ik dan.
Een kleine reconstructie. Dat is niet moeilijk om eens een dummypop van dat balkon te laten vallen, lijkt mij.
Ja, inderdaad. Want José die zegt dan ook tijdens de 911-call dat hij haar niet heeft aangeraakt. Mm-hmm. Maar tijdens het verhoor wordt dan wel weer duidelijk dat hij haar wel heeft aangeraakt. En dat hij haar zelfs ook nog een beetje verplaatst had dan uiteindelijk. Ja, dus dat klopt ook allemaal niet. En ik denk gewoon, als ze dat beter hadden afgezet allemaal... Ja, dat ze misschien toch... Allee, er zijn bij de autopsie ook geen vingernagels verzameld. Ze hebben niet gekeken of dat Tamla inderdaad...
Andere DNA,
of dat ze gevochten heeft, of dat er andere DNA-materiaal op haar lichaam zit. Er is gewoon niks... Ze hebben niet in het huis ook onderzoek verricht van wat kunnen we hier nog aantreffen.
Als ik het zo zie, en dan kijk ik naar mijn. Maar dat is, dan kijk ik naar mijn eigen vriendengroepen en kennisgroepen. Dit is een huis waar minstens 10 personen samen waren. Dat zijn niet de allerbeste vrienden. Dat is geen hechte familie. Mm-hmm. Ik denk echt niet dat je heel hard moet pushen om iemand zover te krijgen om de waarheid te vertellen.
Ja.
Ik heb het gevoel, en dat is dan in het voordeel van de mensen die aanwezig waren, er zijn losse verklaringen afgelegd, maar ik denk als je een beetje meer druk uitoefent, die spreken tegen elkaar. Ik bedoel, er zitten toch je wilt toch je eigen hachje redden? Ik bedoel, voor mij is dit geen ongeval.
Mm-hmm.
Daar ga ik, voilà, het is gezegd. Voilà. Voor mij is dit geen ongeval. Is dit moord? Denk ik ook niet. Ik denk dat dit
Samenloop van omstandigheden.
Samenloop van omstandigheden. Ja. Maar het lijkt mij niet zo moeilijk om een van die mensen zover te krijgen om te spreken. Dat denk ik echt niet.
Nee, want allee, je hebt ook verschillende degradaties in moord.
Betrokkenheid.
Betrokkenheid ook, of wat dan ook. Inderdaad, hebben ze gepanikeerd op dat moment dat ze gevallen is door bepaalde omstandigheden en gedacht, we gaan het zo laten. Mm-hmm. Allee, we weten het niet, maar het feit dat daar een racistisch motief bijgehaald wordt door veel mensen die verontwaardigd zijn over hoe het onderzoek is gelopen, is ook niet ver te zoeken natuurlijk. Is ook heel logisch dat dat soort motief erbij gehaald worden, want heel veel mensen uiten ook hun frustraties van, ja, als het maar nu een witte vrouw was geweest, was het onderzoek dan helemaal anders gelopen. En daar ben ik echt van overtuigd dat dat wel het geval zou zijn. Zeker in coming.
Ja, zeker. Voor mij is Temla niet gestorven omwille van racistische motieven. Of dat hoop ik. Ik ben een hoopvol persoon. Dat geloof ik echt. Of dat wil ik niet geloven. Ik geloof wel dat het onderzoek anders was gevoerd geweest als hier een Stacy of een Jean of een Brigitte had gelegen.
Ja.
Daar ben ik 100% zeker van.
Ja.
Ik zie gewoon ook de verhouding op dit moment nog niet. In hoeverre had de politie zoiets van, we willen dit snel afronden? Zijn zij gecontacteerd geweest door een van die vrouwen? Zitten zij er voor iets tussen om het... In hoeverre is de politie op de hoogte van wat er echt is gebeurd en wat niet? Wat is het onderzoek snel afronden? Hebben die vrouwen wel goed gelogen over het verloop van de avond? Again, ze is sowieso, het feit dat dat lichaam al zo stijf was en pas de volgende ochtend inderdaad is gevonden, die mensen hebben zoveel tijd gehad om een verhaal af te stemmen op elkaar.
Mm-hmm.
En er is dan ook nog niet eens doorgevraagd. Iedereen is eenmalig ondervraagd, een half uur tot een uur maximum.
Dat is niks, hè?
Bij Jean thuis. Waarschijnlijk met een koffie en een koekje.
Ik wou het net zeggen, inderdaad.
Dus er is vanuit de politie gewoon te weinig druk uitgeoefend. En die vrouwen en mannen die op dat moment in het huis waren, hebben gewoon massas veel tijd gehad om een verhaal hieraan op te binden. Dat is mijn idee daarvan.
Ja, daar volg ik u wel in, hoor. Want dan is er ook nog iets raar dat José doet.
Ja.
Dan die in februari 2019, dus een paar maanden nadat Tamla dood wordt teruggevonden. Die wordt op een gegeven moment ontslagen. Hè. Hij werkte als in het gerecht, ik weet niet meer wat dat zijn titel was. Maar omdat hij illegaal geprobeerd heeft toegang te krijgen tot het document van Tamla. En dan is de vraag, wat was zijn bedoeling hiermee? Ja. Wou wij dingen aanpassen of wou wij een keer zien wat dat...
Is hij een true crime freak?
Ja, dat kan ook zomaar, maar het is toch raar? En vooral in zijn positie weet je toch dat dit heel raar kan overkomen.
Blijf weg van die zaak, ja.
Dus hij is daarvoor ontslagen geweest. Terecht ook.
Mm-hmm.
Maar dat heeft er eigenlijk wel weer voor gezorgd dat online vooral die zaak terug tot leven is gekomen. Mm-hmm. Hè? Er is zelfs een hashtag ontstaan voor Tamla, hashtag Tamla Horsford, omdat ze de verschillende aspecten van de zaak meer wouden toelichten. Net die vragen die wij allemaal ook hebben gesteld. Maar ondanks de online pressure en het ontslag van José, heeft de politie geweigerd om die zaak opnieuw te openen. En dan zijn we nu weer 2020. We hebben allemaal gezien wat dat er gebeurd is in de Verenigde Staten. Ook hier natuurlijk, met Black Lives Matter.
Mm-hmm.
En vooral ook met de dood van of met de moord op George Floyd. Die heeft wel echt die zaak terug in de schijnwerpers gezet. Hè? Er kwam aandacht van Kim Kardashian, 50 Cent, T.I.
Ik zet hier echt even net mijn research open. Inderdaad, 50 Cent himself.
Ja. En Kim Kardashian.
En Kim Kardashian.
Maar ja, niet overal betrokken.
Ja, die doet nu een studie voor rechten.
Ja, good for her. Good for her.
Ja.
Er werd zelfs inderdaad een petitie opgesteld op change.org om die zaken te openen. En ik ben nog eens gaan zien, het heeft ondertussen al meer dan 600.000 handtekeningen vergaard. Dus dat was allemaal gaande de afgelopen maanden eigenlijk. En ondertussen, terwijl dat allemaal gebeurde met 50 Cent en zo, heeft de advocaat van de familie van Tamla, Ralph Fernandez, zijn eigen review gedaan van het bewijs dat er beschikking is. Hè? En hij zegt eigenlijk van, ja, moord is eigenlijk wel een zeer goede mogelijkheid. aangezien, ja, als we kijken naar de verwondingen die Tamla op haar lichaam mm-hmm. had. Hè, en hij vermoedt ook inderdaad dat het om verdedigingswonden gaat, dat Tamla aangevallen is geweest in het huis. En ja, hij, Fernandez wijst ook weer op de problematiek van hoe dat die crime scene is gehandeld geweest. Ja, ja. Hè, want er is gewoon niks mee gedaan. En... Ja, jij zei het er straks al van, ja, waar zijn die autopsiefoto's? Hè? Fernandez zegt van, ja, er zijn...
Ja.
Wij hebben nog steeds geen autopsiefoto's gezien. Maar de politie zegt van, ja, er zijn wel degelijk autopsiefoto's. En dat ze achter een, ja, een originele conclusie bleven staan dat het om een ongeval ging. Mm-hmm. Maar voor Fernandez was dat helemaal niet voldoende,
nee.
Dat statement van de politie. Hij heeft dan een nieuw statement geschreven... waarin dat ze eigenlijk dus aantonden dat ze al meerdere keren om die autopsiefoto's hadden gevraagd. En ja, uit documenten of uit de research die ik heb gedaan, blijkt eigenlijk dat die aanvragen gewoon systematisch genegeerd werden.
Ja, ja, ja.
Er werd wel gereageerd op andere mails van de advocaat van de familie, maar die over die autopsiefoto's... Als ik het negeer, bestaat het niet. Dus ja, hij gaat er publiek mee. Hè, van kijk, dit hebben wij wel al gedaan om die autopsiefoto's te krijgen. En dan ja, reageert de politie daarop. En die zegt van ja, maar ja, we moeten toestemming hebben van een familielid van Tamla. En dan denk ik, zo moeilijk zal het toch wel niet zijn. Je moet de schuld nu niet leggen bij de familie van Tamla. Want weten zij veel dat er misschien een handtekening ergens gezet moet worden? Zij moeten dat faciliteren, de politie, om aan de familie van Tamla duidelijk te maken. Kijk, dit is wat je moet doen.
Ja.
Ze zeggen dan van ja, eens we die handtekening hebben, zullen ze met plezier vrijgeven. Maar goed... Het is gewoon een kwestie van machtsvertoon, dit, hè?
Mm-hmm, inderdaad. Maar deze zomer is er wel een bericht de wereld ingestuurd. De county waar dit zich afspeelt, heeft een nieuwe sheriff gekregen. En die heeft een open brief de wereld ingestuurd waar dat hij aangeeft van... Kijk, ik ben bereid... we starten vanaf nul. Ik was niet betrokken bij... of ik was geen sheriff op het moment van de feiten. Ik ben bereid om 100% mijn medewerking te geven aan deze zaak. Ja, vragen staat vrij. Ik ben er klaar voor.
Ja, maar Fernandez, dus de advocaat van de familie, die heeft er niet het grootste vertrouwen in. Nee. Omdat het gaat over het Georgia Bureau of Investigation, ook waar dat die persoon tot toe behoort. Ja. En het punt is nu dat de lijkschouwer die de eerste autopsie heeft uitgevoerd ook tot de GBI behoort.
Tuurlijk.
Dus of dat echt zo onafhankelijk gaat gebeuren, is nog maar de vraag. En de GBI zegt natuurlijk, tuurlijk gaan we dat allemaal terug opnieuw bekijken, geen probleem. En dat onderzoek is in juni begonnen, maar so far zijn er geen updates meer over. En ik vraag me dan ook af, hoe gaan ze dit onderzoek opnieuw doen? Ze hebben geen bewijs. Ze hebben die crime scene niet afgezet. Ze hebben daar niks uit gehaald. Ze kunnen alleen maar afgaan op de verhoren en de getuigenissen.
Ik zet mijn gokske wel echt op. Ik bedoel, zit al die vrouwen en mannen die daar die avond waren,
even
gewoon 7 uur lang in ondervraging deployen. Ik denk dat echt.
Ik hoop echt dat
als
het dan
zo
gebeurt.
Als er iets gebeurd is, dan... Ik denk dat je... Ze zijn met te veel. Ze zijn niet met 1 of met 2 of met 3. Ze zijn met 7, 8 à 9 personen. Als je die allemaal ondervraagt en een keer goed zeggen van weet je wat dat die al heeft gezegd, volgens mij kom je er snel.
Ja, maar het probleem is dan weer dat je woord tegen woord hebt en dat je geen concreet bewijs hebt van iets dat er gebeurd is.
Ja, maar
is.
Dat denk ik dat de familie echt gaan moeten loslaten. Want ik bedoel, de crime scene is niet goed onderzocht geweest. Er zijn geen goede... DNA-stalen afgenomen, geen goede autopsiefoto's genomen. En ik geloof wel dat je met een getuigenis genoeg hebt om iemand te veroordelen in de Verenigde Staten.
Ja, ja, ik hoop het gewoon dat ze nu... ze zijn dus sinds juni terug bezig. We zijn ondertussen alweer november.
En dan denk ik... wat is er... En ik weet het niet. Ik weet ook niet of dat je in die situatie zit. Ik blijf er ergens van uitgaan dat er een stomme discussie is geweest die uit de hand is gelopen... Is dat dan zo erg om dat toe te geven op het moment dat dat gebeurt? Gewoon ook voor de vrede van die andere familie?
Ja, inderdaad.
Ik weet het niet. Als ik iemand per ongeluk van een balkon zou gooien...
Ik zou er niet mee kunnen leven met het idee dat ik het verzwijg.
Nee.
Dat zou zo'n grote last op mensen... Ja, we hebben het al in een andere aflevering gehad dat wij zulke zaken niet voor ons eigen kunnen houden, dat wij ons hart moeten kunnen luchten. Dus ja, ik verwacht gewoon, is het niet nu, hopelijk is het volgend jaar of whatever, dat mensen toch zoiets hebben van, ik kan niet meer leven met wat ik weet.
Ik krijg ook echt de beelden van Big Little Lies voor
ja,
mijn ogen.
Ja, ja, inderdaad.
Waar dat je ook een beetje met dit plot zit.
Ook op streams te zien, pardon.
Maar heel moeilijk.
Ja.
Heel moeilijk, maar ik denk dat je DNA-materiaal en autopsie hier los gaat moeten laten. Maar ik denk als je die witte, blonde vrouwen van 45 even onder druk zet, te beginnen met te zeggen dat die allemaal van die joint hebben gerookt, 100%
het, zeker. Ik kan het echt niet bij dat alleen Tamla van die joint gerookt zou hebben. Ik weet ook niet of dat zij... Hoe dat ik het in mijn research heb gezien, is dat zij gewoon met die onesie en de tequila naar daar is gegaan. Waar dat die joint vandaan komt, geen idee. Maar het is natuurlijk heel makkelijk voor die witte vrouw om te wijzen naar Tamla, omdat zij de enige zwarte vrouw was, zal zij waarschijnlijk die wiet hebben meegebracht.
From the islands.
Ik zie vrouwelijke
echt
Bob Marley.
Ja, ik zie echt het hele beeld al voor voilà. Hoe dat zij haar schetsen.
Dus inderdaad, zoals gezegd, hoe ver kunnen we vertrouwen op wat dat er gezegd is geweest in die verhoren? Mm-hmm. Want alles zit in een waas van... puur racisme verdrongen ook gewoon. Ook al beseffen ze dat zelf volgens mij niet.
Nee, dat denk ik ook niet. Ik bedoel, ik denk dat echt Tamla met de beste bedoelingen is uitgenodigd. Ja. Ik denk dat zij part of the friendship was van die avond. Ik denk dat er zeker geen onderlinge verschillen waren op hoe dat die vrouwen in hun hart echt denken. Ik denk dat die gewoon... ergens wel super geïndoctrineerd zijn door de omgeving van waar ze zijn, mm-hmm. van waar ze komen, van wat ze kennen. En ik denk dat dat vooral in hun voordeel heeft gespeeld in het onderzoek. Want je ziet met ordendiensten die uit die county komen.
Ja.
En dat die, ik denk dat eerder de ordendiensten handelen naar wat er eerder in de county zich heeft afgespeeld dan het besef van die vrouwen. Want ik bedoel, zo intelligent... Allee, zoveel intelligentie geef ik ze echt niet. Dat ze zo bezig zijn met wat er in het verleden en het heden. Ja. Dat geef ik ze echt niet. Maar dat zie ik wel eerder in die ordendiensten of zo. Dat is van, en stel u voor. En ze komt er een hashtag. En moet er... Ik zie ze het zeggen.
Ja, ik denk gewoon dat het gewoon al helemaal misgelopen is bij het feit dat ze er meteen vanuit zijn gegaan dat het een ongeval is geweest. Dat is die tunnelvisie alert weer.
Tunnelvisie.
En het feit dat Tamla een zwarte vrouw is... Mm-hmm.
Speelt hij naar een nadeel? Ze is gewoon niet eerlijk behandeld.
Ze is niet eerlijk behandeld geweest en dat is gewoon meteen nefast geweest voor deze
zaak.
En
zolang dat gebeurt, moeten wij dit blijven vertellen.
Absoluut, absoluut. Dus ja, dit was de zaak van Tamla Horsford. Hopelijk komt er enigszins komende maanden een update.
We hebben het met Nikki gedaan, we gaan het nu nog eens doen. Ik hoop...
Onze grootste wens
voor 2021 is dat er voor Tamla gerechtigheid komt.
Ja.
Dat we tenminste weten wat er die avond is gebeurd. Ik doe geen uitspraken. Ik denk niet dat er bewust vermoord en gepland en, maar ik denk dat er wel meer uitleg welkom is voor de familie. En dat
en
die
er ook is.
Is. Ja, dat hij er ook effectief is.
Voilà. Goed. Dat was de laatste aflevering voorlopig.
Oh my god, dit is zo raar. Dit is de laatste aflevering van 2020.
Wat een jaar, again. Ik kan
wat
er niet bij.
Een jaar. Maar hey, volgend jaar zijn er live shows. Volgend jaar is er een boek.
Zeker, zeker, absoluut.
Volgend jaar is er de Ben van Duivel.
Er staat zoveel op de planning.
Can't wait.
Dus
echt. Ah.
Voor ons staat er nu alleen nog maar te zeggen... Probeer in de mate van het mogelijke te genieten van de eindejaarsfeesten voor iedereen. Alvast een gelukkig nieuwjaar. Wij blijven sowieso nog wel actief op de social media en zo. Maar onze stemmen gaan jullie... pas weer horen eind januari,
ja,
waarschijnlijk.
Ja, waarschijnlijk wel. Wij hebben echt wel even... Wij moeten even in de kelder van de Bende van Nijvel kruipen.
Ja.
Heel veel research doen en dan hopelijk voor jullie een hele goede special...
in elkaar steken.
Ja, in elkaar steken en afleveren. But we'll be back.
We'll be back. Salut!
Bye!